Op een ochtend in maart 1987 ontdekt een werkster tijdens het schoonmaken in de befaamde galerie van kunsthandelaar Robert Noordman dat alle muren leeg zijn. 9 Hollandse meesters uit de 17e eeuw zijn verdwenen. De politie stelt een onderzoek in. Een internationaal kunsthandelaar Robert Noordman loopt sigaren rokend door het plaatsdelict. Naast het onderzoek van de verzekering huurt Noordman kunstdetective Ben Zuidema in om de schilderijen terug te vinden. 20 jaar later krijgt Zuidema een telefoontje van een geheimzinnige Duitser die niet alleen weet waar de schilderijen zijn, maar ook belastende verklaringen heeft over het duistere verleden van de inmiddels overleden Noordman. Dit is Kunstmafia, een podcast over roof, diefstal en zwendel in de internationale kunst- en antiekwereld. Met Rick Bouwman en Robert Tettero. Dit is de laatste aflevering van het seizoen, zaak 10. Robert Noordman en het verbrande meesterwerk.
Ik zat in de kroeg in Heerlen in mijn stamcafé. De Moonlight Bar op de Doodsenbergstraat. En dan liep Robby Noordman voorbij die kroeg. En die kwam nooit naar binnen. En weet je waarom niet? Hij was toen portier in de nachtclub in Heerlen. De Palma Bar, Bonanza Bar. Hij verkocht bij een tapijtenhandelaar wel eens een schilderijtje. Hij zocht voor een grote Joodse schilderijenhandelaar schandknaapjes in Aken. En hij was politie-informant. Dus toen hij mijn Porsche daar voor de deur zag staan, voor die kroeg, wist hij dat Ben daar zat. En dus kwam hij niet naar binnen. Zo goed heb ik Noordman leren kennen, totdat hij de Pictura ging openen. Niet de TFAF, de Pictura. En dat deed hij met 2 vrienden van hem. En toen die Pictura goed liep, drukte hij die 2 mensen eruit. Toen was hij alleen en toen maakte hij de TFAF.
Nou Rick, zeg het maar, wie was Robert Noordman?
Nou, Robert Noordman was iemand die geen diploma had. Zijn vader was politieagent en hij sprak vloeiend Engels, Frans en Duits. Maar bovenal was hij natuurlijk de allergrootste kunsthandelaar van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. En ja, hij startte al in 1968 een kunstgalerie in het dorpje Hulsberg. Ik had er nog niet eerder van gehoord, maar dat is vlakbij Maastricht. En zelfs later, in 1974, wist hij een kunsthandel op te tuigen in Londen. En dan nog wel in Bond Street.
Nou, dat is een mooie straat. Ja, daar kom je niet zomaar.
Absoluut niet. En sterker nog, niet veel later gaat hij zelfs naar New York toe. En weet hij daar ook een galerie op te tuigen op Madison Avenue.
Wauw. Ja, en dan is hij nog maar 30 jaar ongeveer.
Ja, had hij een galerij in Londen. Bond Street. Hij had een galerij in New York. En dan zat ik op de derde rij bij Christie's in New York op een veiling. En toen keken alle mensen naar achteren. Naar mij, dacht ik. En toen zat een andere galerijhouder naast mij, Jacques Velle uit Heerlen. En die zei, Ben, die kijken niet naar jouw man, je wordt verwaand. Die kijken naar iemand die nog moet komen. Ik zei, oh, wat interessant. Na 10 minuten keken die mensen niet meer naar mij, want hij was er. En wie stond toen op de achterste rij? Robby Noordman. Er zaten misschien 200 galerijhouders. En toen zei die jongen tegen mij, we kunnen allemaal naar huis. Want wat die betaalt, daar hebben wij geen geld voor. Ongelimiteerd geld. Wie stond er toen naast hem? Spanjerman en Grossman. 2 hele, hele grote jongens op het gebied van kunst. Die stonden naast hem. Na de veiling trof ik Robby weer in de kroeg, ergens in New York. En dan zei ik niet, meneer Noordman, u hebt ze te duur. Ik zei tegen hem, Robbie, je hebt te veel betaald. Toen begon hij te lachen. Zegt die jongen, hou jij je nou bij jouw werk? Hoe vervangen? Je hebt geen verstand van schilderijen. Ik weet ook dat ik ze te duur heb. Maar als ze het waard zijn, dan heb ik ze. En anderen niet. Je moet kopen op de toekomst, vond hij. Maar dat kon hij natuurlijk, omdat hij een paar grote geldschieters had met ongelimiteerd geld. En die ga ik je nou niet noemen, hè? Want ik ben niet levensmoe. Kijk, dat is Robbie Noordman.
Ja, precies. Dus ja, het is een man die heel veel betekend heeft voor de kunsthandel. En hij begon in Maastricht zelf ook aan de Pictura 75. Dat was zeg maar een beurs voor de kunst. Die later uitgegroeid is tot de internationale kunstbeurs van de wereld eigenlijk. De TFAF.
Ja, die kennen we allemaal, hè? De European Fine Art Fair. En ja, daar werd hij voorzitter van en directeur, als ik het goed heb. En nou ja, die beurs die kent misschien iedereen wel. Dat is waar die mannen onlangs met hamers een paar vitrines kapot sloegen. Tijdens het publiek gewoon rondwinkelde daar. En vandoor gingen met sieraden. Dat is de
ja,
TFAF.
En regelmatig zijn er zaken hebben daar plaatsgevonden die ja, niet door de beugel konden. Maar hij was zelf dus 10 jaar lang is hij voorzitter geweest. En de laatste 2 jaar is hij ook nog directeur geweest destijds.
Noordman, ja, die woonde in kasteel Kuttenhoven. Het is in Belgisch Limburg. In 1980 vestigde hij een bedrijf in het Herenhuis in het Vrijthof in Maastricht. Nou, iedereen kent denk ik wel het Vrijthof in Maastricht. Dat is de plaats waar je lekker kan zitten en naar André Rieu kan luisteren 1 keer per jaar. En nou ja, die galerie van hem die was heel befaamd. Want hij had een groot aanbod van belangrijke Hollandse meesters. Hij specialiseerde zich echt op de 17e eeuw. Nou, dan moeten we denken aan schilderijen van Rembrandt. Dat zegt iedereen wel wat. Vermeer, ik denk niet dat hij die verkocht had. Maar zijn pinnacle in het werk was wel 3 schilderijen van Rembrandt. En ja, en dan tel je mee, hè. Dan zit je echt aan de absolute top. Hij verkoopt dan ook aan het Rijksmuseum, het Mauritshuis, het Getty Museum, de National Gallery of Art in Washington, de National Gallery in Londen, Metropolitan Museum of Art in New York. Nou, dat zijn toch allemaal wel heel klinkende namen. En hij ontvangt zelfs internationale titels als Honorary Liveryman of the City of London. En in Frankrijk krijgt hij het Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Ik hoop dat ik het helemaal goed zeg, Rick.
Ja, je zei het uitstekend hoor. Maar goed, in 2006 verkoopt hij toch zijn bedrijf. En maar liefst voor 44 miljoen. En hij werd ook een schuld die hij had staan van 26 miljoen. Die werd door Sotheby's, want dat was de koper, het veilingshuis Sotheby's. Die wist ook die schuld af te lossen. Dus alles bij elkaar, ruim 70 miljoen werd er aan hem betaald. Voor het verkoop van zijn bedrijf en natuurlijk zijn collectie in dat bedrijf. Dus ja, een fantastische opbrengst was dat. Maar hij heeft daar niet echt van kunnen profiteren, want nog geen jaar later overleed hij al. En hij kreeg wel 2 dagen voor zijn dood vanuit Maastricht van de burgemeester een eremedaille voor de stad Maastricht, voor wat hij betekend had voor Maastricht en voor Limburg.
Ja, dan zou je toch eigenlijk zeggen, Rick, geslaagd leven, niets aan de hand. We hebben eigenlijk alleen maar goed nieuws verteld.
Ja, maar nu komt het, want in februari 87, om precies te zijn 16 februari 87, ja, toen vond er een diefstal plaats in zijn galerie. De schoonmaakster die werd 's ochtends bij binnenkomst verrast doordat er 9 schilderijen ontbraken aan de wanden van zijn galerie.
En op de grond de lijsten. En nou ja, waarschijnlijk weggenomen. Doe me een beetje denken aan het Gardner Museum. Hè? Daar hebben ze ook zoiets gedaan.
Want alle schilderijen in dit geval waren allemaal uitgesneden. Er was zelfs een schilderijtje van Breugel. Die kon je in je binnenzak stoppen. Maar toch was het schilderijtje uit het lijstje gesneden. Dus ja, heel bizar allemaal dat deze 9 schilderijen ontvreemd waren. En wat nog meer bijzonder was, was dat het alarm is niet afgegaan. En het alarm was wel in goede staat.
Ja.
Dus dat is op zich al vreemd. En dan is het ook nog eens vreemd dat de bijzondere sleutels voor de deur, die niet zomaar nagemaakt konden worden, die waren ook allemaal nog in bezit van Noordman. Dus ja, het lijkt er haast op dat het een soort inside job was.
Ja, of iemand heeft zich binnengesloten.
Kan, maar onduidelijk dus.
Maar dan moet je er ook uit, op een of andere manier. Precies. Dan zou ook een alarm afgaan, zou je zeggen.
Ja. Dus wat dat betreft was het toch wel heel, heel lastig.
Ja, ondertussen loopt Noordman zelf ook tussen het politieonderzoek door. De man rookte altijd grote, dikke sigaren. Was het een beetje een Bourgondier. En ja, lijkt toch niet zo heel erg te zitten met al die miljoenen die hij kwijt is natuurlijk. Nou, wat is die kwijtgeraakt? Een schilderij van Breugel, zei je al. De Aapjes, een heel klein schilderijtje. Dan een aantal 17e eeuwse schilders, waaronder de bekendste die mensen kunnen kennen, de Van de Velde zijn. Hè? Dat is een heel bekend van de zeegezichten en van de veldslagen, of ik moet eigenlijk zeggen de zeeslagen. Die zie je vaak. Het is een fantastische schilderij. Ik vind ze mooi, want ik hou van de zee. En een topstuk van Meindert Hobbema. Nou, dat moest ik even opzoeken. Dat zei me niet gelijk heel wat, maar dat was wel het duurste schilderij wat daar tussen hing. Ja, en Noordman is natuurlijk een bekend iemand, zeker in Maastricht. Dus die wordt van alles gevraagd. Journalisten willen weten wat er aan de hand is, maar geen commentaar. Niet echt iets voor hem. En intern, blijkt later, beschuldigde hij direct al de firma die de alarminstallatie had aangelegd. Want die is inderdaad niet afgegaan. Dus ja, dat claimde hij even op het bedrijf dat dat aangelegd had. Dus ja, dan toch gaan de geruchten rond in Maastricht. En nou, als geruchten rondgaan in Maastricht, Rick, dat weten we allemaal.
Ja, dan
weet je de klos, hè? Dan wordt er ook echt goed geroddeld. Is zijn personeel erbij betrokken? Of is hij er zelf misschien wel bij betrokken? Nou, daar is geen bewijs voor, maar ja, die verhalen gaan wel rond natuurlijk.
Ja, en de verzekeringsmaatschappij kijkt er natuurlijk ook op een bepaalde manier naar. Want wat was er nou gebeurd? Noordman had juist voor deze diefstal had hij juist de verzekering verhoogd. Waaronder dat schilderij van Hobbema, wat je zei. Die was 200.000 gulden waard aanvankelijk. Maar hij had hem verhoogd naar 2 miljoen guldens.
Ja, dat is wel knap als je dat zelf kan doen. Hè? Je bent zelf de expert.
Ja, en je verhoogt het tegen maal 10.
Je hangt er een prijskaartje aan. Okay,
maar goed, die verzekeringsmaatschappij had dus de verzekeringsbedragen verhoogd. En totaal was de waarde van die 9 schilderijen zou dus op 5 miljoen guldens uitgekomen zijn. Oftewel, zeg maar even 2,2 miljoen euro tegenwoordig. Ja, de verzekeringsmaatschappij wilde toch wel weten van, jongens, wat is hier gaande?
Ja, dan denk ik ook wel een beetje van, als je dit gewoon als politieagent daar bezig bent en je denkt, het ruikt een beetje naar verzekeringsfraude misschien wel. Dacht.
Ja, zeker. En Noordman die dacht ook bij zichzelf van, ja, wacht even, nou word ik dadelijk verdacht. Ik haal Ben Zuidema erbij, onze kunstdetective.
Nou, en dan weten wij, dan komt alles in orde, toch?
Ja, precies. En Ben die gaat op onderzoek uit. Ja, die weet al vrij snel veel te vinden. Ze kennen elkaar ook allebei, Zuidema en Noordman. Allebei uit Limburg natuurlijk. Noordman had vroeger zelfs nog als portier gewerkt bij de Heerlense Club La Palma. En wat nog meer opviel bij deze twee was dat ze allebei in de bekende Porsche 911 Carrera rondreden.
Ja, dus die hebben elkaar wel een keer begroet op de weg als ze elkaar tegenkwamen in die flitsende auto's. Maar ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ja, dat ze hebben elkaar wel gekend. Hoe goed, dat weten we niet precies. Maar de recherche heeft dus ook wel bepaalde vermoedens, want dit is toch wel allemaal bij elkaar een vreemde zaak. En die hebben nog maandenlang de telefoon van Noordman afgeluisterd. Maar ja, ze krijgen geen enkel snippertje bewijs dat dit een fraudezaak is. En uiteindelijk is het zelfs de verzekeringsmaatschappij Lloyds die ook een bedrag van 5 miljoen gulden uitkeert. Ja, wat is er dan nog voor de recherche om te gaan onderzoeken? Iedereen blij, dus wij kunnen ook verder. Zaak gesloten? Niet helemaal, want Ben Zuidema die gaat nog door. Er is namelijk op het terugvinden van de kunst nog een beloning gezet van ruim 500.000 gulden.
Ja, de bekende 10% van het verzekeringsbedrag wat uitgekeerd is. En Zuidema gaat dus door en die stelt Noordman regelmatig op de hoogte van zijn bevindingen. En ja, zoals Zuidema altijd is, heel scherp natuurlijk. Maar die vindt de houding van Noordman als hij verhalen vertelt over wat hij gevonden heeft, vindt hij eigenlijk een beetje vreemd. De houding van Noordman is een beetje spottend en
arrogant misschien.
Arrogant misschien, ja. Maar Zuidema komt met steeds meer informatie aanzetten. Het lijkt wel alsof Noordman daar helemaal niet blij mee is.
Hij belde mij op en zei, Jochie, zei hij tegen mij, je zult de krant wel gelezen hebben. Ze hebben me schilderijen gestolen. Ik zeg, ja. Kun je even naar Arosa komen? Ik ben op vakantie. Dat was een paar dagen harde diefstal. Voor 5 miljoen. Hè? Wie gaat dan op vakantie? Die gaat toch wel die schilderijen zoeken? Hè? Hij gaat op vakantie. Dus ik stap in de auto en rijd door de bergen naar een hotel in Arosa. En dan komt hij de trap af, hè? En dan zegt hij, zoek me die dingen. Ik zeg, ja, is goed, jongen. Ja, ziet hij, als ik in Maastricht ben, kom je de foto's halen. Ik zeg, ja, is goed, ik kom ze halen. Dan zegt mijn vrouw, want ik zei tegen haar, nou gaan we naar een van de slechtste van heel Europa. De slechtste van heel Europa. Ik zeg, ja. En toen kwamen we dus bij die Noordman.
Nee, hij krijgt natuurlijk, kijk, dat hebben we in onze eerste aflevering besproken al. Hè, dat Ben Zuidemans een groot netwerk van informanten ook. Met name in Limburg, maar nog verder dan dat. In Duitsland, België enzovoort. Maar ja, die vindt op een gegeven moment, spreekt die mensen natuurlijk. En die hoort van, ja joh, er zijn dieven. Die zijn waarschijnlijk uit Heerlen afkomstig. Nou, waar dit allemaal min of meer ook plaatsvindt. En die hebben voor 35.000 gulden geholpen om de kraak te zetten. Dus ja, vage informatie nog, maar het borrelt een beetje. Hij krijgt ook te horen dat de schilderijen misschien wel vernietigd zouden zijn. En als dat zo is, wie heeft daar dan belang bij?
Noordman.
Ja, feitelijk wel.
Ja.
Dan worden ze nooit meer teruggevonden.
Nee, en dan blijft die 5 miljoen in zijn bezit.
Dus ja, Ben Zuidema, die rapporteert dat terug aan Noordman. Ja, die verstijft in zijn stoel. Die arrogantie is een beetje weg. En de detective, die eigenlijk dagelijks zijn bevindingen rapporteert, voor zijn eigen archief ook, die kan dit dus nog redelijk goed terughalen, ook allemaal nu, van wat er toen de tijd gebeurd is.
Ik was dus bij hem op kantoor in Maastricht, op het Vleethof. En toen was ik boven bij hem op kantoor. En toen zei ik tegen hem, Robbie, je hebt het bos ingestuurd. Je hebt het zelf geflikt. Oh, en hoe weet je dat? Ik zeg, je hebt die drie jongens 30 rooitjes betaald. En die hebben ze niet verbrand, wat ze moesten doen. En daar weet ik het van. Weet je wat hij toen zei? Het is voor jou al betaald in Italië. Ik zeg, Robbie, dat had je nou niet moeten zeggen. Want hij zei erbij, want je zoontje moet anders gaan fietsen als die van Heerlen naar Klimmen rijdt. Dan schieten ze hem van de fiets af. Zei Robbie tegen mij, hè? De ereburger van Maastricht. En toen heb ik tegen hem gezegd, Robbie, dat had je nou niet zo hard op moeten zeggen. Er rijden er nou twee weg hier op de parkeerplaats. Die hebben alles meegesneden. En dat was niet waar. Daar heb ik hem mee geblufft.
Ja, en dan denkt Zuidema ook van, dit gaat me wel iets te ver. Hij bluft zich eruit, want hij zegt, nou, dit staat op tape. Maar dat heeft hij eigenlijk niet bij zich. Maar die denkt ook van, nou, de boel. Ik laat de zaak voor wat het is. Voorlopig.
Ja, voorlopig. Want 23 jaar later, in 2008... Inmiddels was Noordman overigens al overleden. Hè? Die was in 2006 overleden. Maar in 2008 wordt er ineens gebeld bij Ben Zuidema. Een Duitse privédetective, Kaan, die hij niet kende, die kwam met een voorstel.
En toen belde mij een vent op. Ik had je eens graag gesproken. Ik zeg, maar ik jou niet. En toen vroeg ik hem dus verder. Ik zeg, maar wat wil je met het over spreken? Ja, zegt hij, over Noordman. Ik zeg, dan ben ik over een kwartier bij je. En toen trof ik mij met die kerel bij Van der Valk in Roermond. En ik liep regelrecht in de café op die kerel af. Die onbekende man, hè? Uit Dubai. En dan zegt hij tegen mij, ze kennen mij. Want het was een Duitser, hè? Uit Hamburg. Niet uit Dubai. Ze kennen mij. Ik zei, nee, ik ken ihnen niet. Aber ze zitten verkeerd. Hoezo? Zit verkeerd. Iedereen zat normaal, Maar hij zat recht tegenover de deur, zodat hij mij niet kon missen. En toen zei hij tegen dat wijf van naast hem zat, daar heb je hem. Dus toen wist ik wie mij spreken wou. En toen vroeg die kerel aan mij, want hij had een brief bij zich, met de hand geschreven dat Noordman mensen betaald had om de schilderijen te verbranden. En die kerel die zei tegen mij, en die jongens die dat moesten doen, en die hebben dat niet gedaan. Die hebben zich die centen van hem gepakt en ze hebben nog die schilderijen. Ik zeg, en nou? En toen zegt die kerel tegen mij, je gaat nou naar Angelique, de vrouw van Noordman. En dan krijg je van ons 1 miljoen. Dan krijgen ze de schilderijen die toen verbrand moesten worden weer terug. En dan blijft de goede naam van Noordman bestaan. De grote jongen van de theepad. En jij denkt dat ik dat doe. Ja, zegt hij, dan heb ik te veel erzeld, hè. Ik zeg, ja, je hebt te veel gepraat. Ik zeg, en ik kom er ook wel achter wie jij bent. Want je had moeten blijven zitten hier in de kroeg. Want ik had hem meegenomen naar de receptie. En toen zat hij onder de camera. En toen ben ik naar de politie gestapt, naar Amsterdam. Heb die zaak verteld.
Ja, die wilde aan een deal sluiten samen met Ben Zuidema. En wat had hij nou? Hij beweerde dat hij wist waar de schilderijen waren. En daarbovenop had hij een belastende verklaring over Noordman. Ze zeggen, ja, wat moet hij daarmee? Man is al dood. Nee, hij wilde de familie eigenlijk feitelijk afpersen. Kaan eist 5 miljoen van de familie. Ja, dat is natuurlijk een hoog bedrag. En dan zou Ben Zuidema daar 20% van krijgen, 1 miljoen. En dan zou hij die verklaringen niet lekken, maar wel de schilderijen krijgen. Nou, wat denk je? Wat zou Ben dat doen?
Nee, Ben Zuidema werkt daar niet aan mee. Chantage, dat soort zaken, dat heeft hij nooit gewild. Maar goed, hij hoorde het aan en vraagt dan aan die Kaan eigenlijk van, joh, waarom hou je die beloning niet gewoon bij de verzekeringsmaatschappij op? Dat is natuurlijk veel gemakkelijker.
Het is iets minder, dat ja. Wel. Maar,
goed, Ben Zuidema die informeert diezelfde dag nog zijn contacten bij de recherche, omdat hij dus weigert mee te werken aan afpersing. Ja. Gezamenlijk zetten ze een plan op om met een undercover agent de Duitse Kaan in de val te laten lopen. Ja, en dan een paar maanden later wordt de val geopend, om het zo maar te zeggen. Want het is de Duitse Kaan, wiens echte naam trouwens Eckhard P. is, en zijn 62-jarige moeder, Catharina D., die gaan samen naar een hotel toe in de buurt van Schinopgul. En daar zit dan deze undercover-agent samen met Ben Zuidema om deze twee mensen te ontvangen. En waarom is Catharina D. erbij betrokken? Nou, die heeft een verhouding met een Jo M. En Jo M. is degene die de schilderijen op zijn zolder heeft liggen. En Jo M. is ook degene die bevriend was vroeger met Noordman. Want zij kenden elkaar van La Palma, de discotheek waar Noordman de uitsmijter was. En waar de vriendin van Jo M. toen achter de bar stond. Dus die kenden elkaar allemaal.
Nou, dit begint al een beetje
Dus je hebt Jo M., die bekend was met Noordman. Catharina D., de moeder van Eckhard P., die was bevriend met Jo M. En Eckhard P. speelde de kunstdetective, wat hij in feite niet was. Maar goed, die zaten samen in het hotel te wachten op de undercoveragent en Ben Zuidema. Die ontmoetten elkaar daar. En Catharina D. die ging elke keer heen en weer rijden, want het was een paar kilometer naar het huis van Jo M., om steeds 2 schilderijen op te halen en deze toe te voegen aan het totaal. Totdat ze 6 schilderijen binnen hadden. En toen ging ze weer naar beneden. En toen stond er een politiemacht op de parkeerplaats.
Ja, en toen sloot de val dicht, zeg maar. En werden ze allemaal gearresteerd. Dus ze hadden in totaal 6. En toen kwamen er toch nog 2 doeken bij, meen ik, hè?
Die lagen bij Jo M. thuis nog op zolder. Daar zijn ze ook naartoe gegaan. Ah, en die werden ook gelijk gearresteerd. Want de politie wist natuurlijk inmiddels dat hij ook betrokken erbij was.
Ja, dus ze misten er nog 1. En dat was het 9e en belangrijkste doek van Hobbema. En dat is tot de dag van vandaag spoorloos. Maar dan is er een verklaring. Volgens Zuidema stond in de verklaring van Eckhard P. dat Noordman zelf betrokken was bij de verdwijning van de schilderijen.
steentje heeft hij zelf verbrand in de woning van Jo Meeks. Want Jo Meeks zegt later, jongen, ik dacht dat mijn hele huid in brand stond toen hij dat ding op de kachel flikkerde. In de open haard. Want die moest weg. Die meindert Hobbema. En die andere dingen die dus geveild zijn, dat waren dus dingen die hij bijna niet verkopen kon. Die had hij te lang. En natuurlijk verzekerd voor de verkoopprijs. Niet voor de inkoop. Mooi, hè?
En Catherine D. verklaart later zelfs in de rechtszaak dat ze aanwezig geweest is bij het moment dat Noordman binnenkomt. Het doek of het paneel, dat weet ik niet zeker, van Hobbema in stukken breekt en in de open haard gooit en zegt, dat hebben jullie toch ook al gedaan? En dan knikt iedereen, ja, dat hebben we al gedaan. Maar dat hebben ze niet gedaan, want ze hebben gewoon die schilderijen op zolder laten liggen. Die dachten, nou ja, misschien kunnen we die nog wel een keer verpatsen. Hè? Ze hadden natuurlijk waarschijnlijk al geld gehad. Dit is wel een vrij bizarre verklaring natuurlijk, dat Noordman zelf, als kunsthandelaar internationaal van maart, een 17e eeuwse meester in de vlammen gooit. Dat is toch vrij bizar.
Ja, en dan ook nog van 1 miljoen gulden.
Ja, de doeken bleven bewaard. Eckert P. en de twee anderen begonnen een handeltje. Waarschijnlijk voor twee redenen. In de Nederlandse wet van die tijd zou na 20 jaar het eigendomsrecht toevallen aan degene die de doeken heeft. Dat kon in die tijd. En 20 jaar was inmiddels gepasseerd. En, nog sterker, Noordman was inmiddels overleden. Dus er was ook geen getuige meer. Dus ja, zij probeerden op deze manier de familie onder druk te zetten. Ja, en Zuidema heeft dat eigenlijk voorkomen. En wat hebben die drie dan eigenlijk voor straffen gekregen uiteindelijk?
Ik heb geen idee.
Eckert P. kreeg 35.000 euro volgens mij. Want dat is natuurlijk in de eurotijd boete. En de andere twee, het stel zeg maar, zijn moeder en Jo M. kregen elk 10.000 euro.
Dat is heel beperkt.
En wat wel later ook in de rechtszaak bleek, is dat Noordman zelf betrokken is geweest bij de, diefstal of overval. Hij heeft namelijk gewoon zelf het alarm uitgezet, zijn eigen sleutel gebruikt en alle schilderijen meegenomen. En daarna heeft hij geëist, die moeten vernietigd worden. Ja, Rick, zo alles bij elkaar is er heel wat gebeurd. Er zijn rechtszaken geweest, er zijn mensen veroordeeld, iedereen is elkaar in de haren gevlogen, er is de boel is bedonderd. De enige die er niks meer van heeft meegekregen, dat is Robert Noordman zelf eigenlijk.
Luister jij graag naar Kunstmaffia en wil je Rick en Robert ondersteunen? Ga dan, als je wat kan missen, naar fooiepot.com/kunstmaffia. En geef daar een digitale fooi. Dus fooiepot.com/kunstmaffia.